Ik heb inderdaad nog een stapeltje vragen gekregen. In de beleving van de kleuters bij mijn vrouw op school vertellen de kinderen niet over het zien van lijken. Wel van details over weggespoelde auto's, huizen, etc. Verdringen de kinderen het doodgaan? Weet je misschien waarom dit zo is? Zijn ze te jong om een lijk als een gestorven mens te herkennen? Ik weet het niet. Ik ben geen kinderpsycholoog en ook geen psycholoog voor volwassenen. Je probeert de ziel van iemand te doorgronden en daarover iets te zeggen. Maar ik zou het niet durven zeggen of dit een normale situatie is. Want als ik er iets over zeg, dan zou ik misschien een enorme blunder maken. Want ik durf daarover geen uitspraak te doen. Ik weet niet of je kunt zeggen dat zij de kinderen het doodgaan verdringen. Ik ken van andere kinderen wel te degen tekeningen van een gestorven iemand en zo. Dus ik zou niet durven zeggen dat dit een normaal of een abnormaal proces is. Ik laat die vraag dus hangen en dan hoor ik het later wel. En dan een vraag, hoe komt het, is het woord moslim, is het hetzelfde als Mohammedaan? Antwoord, ja. Mohammed was de profeet en Mohammed heeft een nieuwe religie geïntroduceerd. En dat zijn de Mohammedanen en die zijn later ook mensen, zijn ook moslims, gaan heten. Dus het is hetzelfde. Het gaat dus niet om andere mensen, het gaat om dezelfde groepering. En nu is dat langzaam ja, een enorme beweging van velen geworden. Behoren de Samaritanen uit het Nieuwe Testament ook tot de mengelmoes waaruit de huidige Palestijnen zijn ontstaan? Ik denk het wel. De Palestijnen woonden in Samaria destijds. Sichem, Sichar. Ze komen dus volgens 2 Koningen 17 uit Nineveh. Ze komen uit andere oorden. Ze zijn daar destijds terechtgekomen. Ze hebben zich vermengd met Israëlieten, met mensen uit de 10 stammen. Daar is een hele nieuwe kleur uit ontstaan met afgoderij. En als de Heer Jezus zegt, 5 mannen hebt gij gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hè? Dat is Johannes 4. Dan bedoelt de Heer Jezus daarmee, jullie hebben 5 goden op het lijstje staan. En je dient ook nog de God van Israël en die is helemaal niet van jullie. Ik heb daar een keer een lezing over gehouden. En die 5 goden worden ook allemaal genoemd in 2 Koningen 17. U kunt ze allemaal vinden. En ze dienden ook nog de Heer, maar dat was hun God niet. Maar goed, dat is 2 Koningen 17, dat is Johannes 4. Maar om nu de vraag te bekijken, behoren die Samaritanen ook tot de mengelmoes van de Palestijnen? Mijn antwoord is ja. Ik kan niet anders zien dat ze daarbij horen. Ze wonen bovendien nu, maar dat is door de politiek zo dan geredigeerd, ze wonen in dat gebied. Waar ze nu wonen, Sichem, Sichar, dat is bezet gebied, dat is het Palestijnse gebied. Dus ze wonen daar wel. Maar ze komen dus niet uit Egypte, ze komen ook oorspronkelijk niet uit de Gaza-strook. Het is alweer een vermenging van. Maar ze worden op dit moment onder de Palestijnen gerekend. En als u nu naar Sichem wilt, laat maar zeggen met een bus, dan krijgt u het probleem. Want geen buschauffeur brengt u er naartoe. U kunt wel particulier gaan, dat lukt ook wel. Lukt ook wel goed. Maar in groepsverband zal geen enkele Joodse buschauffeur u daar brengen. Is de bedeling van de genade, in de bedeling van de genade, is er genade voor alle mensen die hem aannemen. Echter volgens Jesaja 14, vers 28, 32, Jesaja 47, 1 tot 7, Ezekiel 25, 15, 17, zal er geen of een miniem overblijvend toekomst zijn voor het voor de Filistijn dus een miniem overblijfsel zijn in de toekomst. Wat is uw reactie hierop? Nou, mijn reactie is al gezegd. Ik ben er absoluut zeker van dat ze door een hele moeilijke tijd gaan. En zij verslinden velen. Zij zullen aanvallen. Zij zullen proberen om kost wat kost hun Goliath, daar een plek te geven. En dat betekent dat ook velen in die tijd zullen omkomen als de Heer Jezus zijn oordelen laat komen. En als er van Israël 2/3, zegt het boek Zacharia, zal omkomen, dan geldt dat ook voor al die andere mensen daar. Ze zullen vreselijke tijden meemaken. Dat is een extra reden om te bidden voor. Dus het zal inderdaad een overblijfsel zijn. Dat woord heb ik ook genoemd vanavond. Het zal een overblijfsel behouden worden. En dat zal dan een stam zijn binnen Israël. Zo worden ze gezien. En nog een extra element daarbij. Daar hadden we in de pauze wat gesprekjes over. Als je je realiseert dat vanuit Europa kruisvaders zijn vertrokken. Zeg maar omstreeks 900 en het jaar 1000, jaar 1100, zo ongeveer in die tijd. Met de bedoeling om het heilige land weer terug te kapen. Toen hebben zij, ik weet niet hoeveel slachtoffers gemaakt. Velen hebben ze omgebracht. Joodse mensen. Als ik me ergens voor schaam, dan is het daarvoor. Dat dit onder de kruisvlag is gebeurd. Met een zogenaamd christelijk doel. Maar ze hebben vreselijke dingen teweeggebracht. Ze hebben meer slachtoffers gemaakt dan de Palestijnen tot op heden gemaakt hebben. Het is maar dat u het weet. Dus dat maant je tot voorzichtigheid. En tot een stuk zelfoordeel. Voordat je het oordeel projecteert naar anderen toe. Het hele gebeuren van kruisvaders en kruisridders is een blamage voor de christelijke kerk. Even los van Hitler, van God mit uns, of los van wat bepaalde pausen vanuit Rome gedaan hebben, of los van wat Rooms-katholieke geestelijken in Spanje gedaan hebben, los van alles wat ook onder christenen is gebeurd, geeft het zoveel ootmoed naar anderen toe die misschien nu verkeerde keuzes maken en die verkeerde dingen doen. En ze maken verkeerde keuzes en ze doen verkeerde dingen. Daarover ben ik heel duidelijk geweest en ook nog een keer. Maar het maant wel een beetje tot voorzichtigheid om te zeggen, nou, daar, dat is meer hetzelfde als ze twee vingers wijzen die kant op en drie vingers wijzen deze kant op. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Heeft het nog een geestelijke strekking dat David de Kreti en de Pleti als lijfwacht had? Zal de Heer Jezus straks ook nog tot Israël zeggen over ons, als heidenen, dat wij zijn lijfwacht zijn? Nou, het heeft wel te degen een geestelijke strekking. De Kreti en de Pleti, de mensen uit de Filistijnse gebieden, waren overwonnen en hebben daarna David gediend. Ze hebben aanvankelijk Goliath gediend. En ze zijn overwonnen en ze hebben David gediend. En niet, laat ik maar zeggen, gedwongen. Want uit 2 Samuel 15, ik citeerde dat, toen David vluchten moest, blijkt dat ze dat ook vrijwillig deden. Heeft dat een betekenis? Antwoord ja. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. De moeilijkheid is vaak voor mensen die gelovig zijn opgevoed en die vanaf hun prilste jeugd meegenomen zijn naar samenkomsten, naar kerk en zo, dat ze het idee hebben, nou ja, goed, hè, we zitten gewoon goed, we hebben eigenlijk nooit wat verkeerd gedaan. Maar als de Bijbel nu eens, de Bijbel is waar. Stel dat de Bijbel je hart raakt met een term eertijds, was je een slaaf van de zonde, was je vijandig in je gezindheid. Je deugde van geen streepje, van geen millimeter. Er was er ook niet één die goed is, zelfs niet tot één toe. Zou je nu durven zeggen dat je beter was dan de Filistijnen van vroeger? In tegenstand. Is het ook niet zo dat wij, als we onze eigen idee navolgden, ook feitelijk in opstand kwamen tegen God? Kun je zeggen dat dat beter is? En als God in zijn genade met jou en met mij aan de slag is gegaan in ons, laat ik maar zeggen, kennis liet maken met de Heer Jezus. En we hebben gekozen voor de Heer Jezus. En we hebben gezien dat Hij de overwinning heeft behaald. En we dienen Hem nu. Dan is dat een legertje van eertijds vijanden. Maar nu met God verzoend. nu wordt de Heer Jezus vertegenwoordigd, omringd door lijfwachten. En dat zijn wij, nu. En als lijfwachten het laten afweten, dan is de koning in gevaar. Als wij onze mond houden, dan komt de Heer Jezus niet meer uit de verf. Wij zullen vandaag in deze tijd moeten beseffen dat we als een cordon om de Heer Jezus heen staan. En we moeten het niet toelaten dat de Heer Jezus enige schade ondervindt. Natuurlijk kan de vijand hem niet meer overwinnen, dat bedoel ik niet. Maar er kan wel schade worden berokkend. En dat gebeurt wel. Christenen nemen het zwijgen eigenlijk als een normale situatie. Terwijl we hadden moeten spreken. We moeten getuigen, we moeten rondom de Heer Jezus zijn. Ik zat vanmiddag voor mezelf nog een keer te lezen, ook over ons onderwerp van vanavond, over Benaja. Ik weet niet of u dat verhaal kent, 2 Samuel 23. Benaja is een van die helden van David die door de bezetting van de Filistijnen heen breekt om water te putten uit de bron en zo. Nou, hij verslaat een leeuw die in een kuil zit toen het winter was en er sneeuw was. Nou, hij doet dit en doet dat. Geweldige dingen. Die grote Moabieten heeft hij verslagen. En wat wordt hij dan? Chef van die Kreti en die Pleti. Dus door die Kreti en die Pleti kwam ik bij Benaja uit. Hij wordt de baas van dat spul. Als er vandaag mensen zijn die gaan voor de Heer Jezus, die kost wat kost, hem voorop zetten en voor hem gaan, dan zegt de Heer Jezus, dat bedoel ik nou. En wij mogen vandaag, als het ware, om hem heen staan. Je hoeft hem niet te verdedigen, maar je mag wel voor hem uitkomen en zorgen dat hij geen schade krijgt. Dat hem geen schade wordt berokkend. En dat is wel te degen een taak voor ons vandaag de dag. En als de Heer Jezus bij de Vader komt en die zal zeggen, kijk Vader, hier ben ik. En dit zijn ze nu. En de kinderen die gij mij gegeven, dit zijn ze. Ze hebben mijn woord bewaard. Ze hebben mijn naam niet verloochend. Dat zijn ze. Die zijn het. Dus de Heer Jezus zal wel te degen dit laten zien. En als hij met ons terugkomt uit de hemel, hij komt en alle heiligen met hem, dan zal Israël zeggen, ja toch, daar zijn ze. Het is een duidelijk teken. Ik hoop dat u me begrijpt. Blijf wachten. Laatste vraag. Hoe is het mogelijk Jezus aan te nemen wanneer je het pak van de zonden niet bewust bent? Dat is aan de ene kant een hele makkelijke en aan de andere kant een hele moeilijke. Ik vroeg aan mevrouw die ook mijn evangelie wat te licht vond, om hoeveel zonden iemand verloren ging. En ze zei, nou wat stotteren, om 1 zonde. En ik vroeg haar toen hoeveel zonden ze al wist van zichzelf. En toen kreeg ik helemaal geen antwoord, een rood gezicht. En ik zei, u weet er vast al wel 2. Jawel, knikte ze. Ik zei, hoe lang wilt u wachten? Als u om 1 zonde verloren gaat en u weet al 2 van uzelf, waar wacht u nog op dan? Totdat u de 3 weet? Of 3000? Als je weet dat je om 1 zonde verloren gaat, dan wordt het nu tijd om je te bekeren. Nu. Niemand is zich van alle zonden bewust. Niemand. Ik heb na mijn bekering veel en veel meer zonden in mijn eigen leven gezien dan voor mijn bekering. Hoogmoed is ook zonde. Zag ik helemaal niet. Ik denken is ook zonde. Zag ik helemaal niet. Daar kom je pas achter als je bij de Heer bent. Dan pas kom je erachter hoe erg het is. Als je wilt wachten tot je alle zonden, tot het complete pak van zonden aan jou bekend is, dan kun je inderdaad echt te laat komen. Nu is het de dag van het heil. Nu is het de gelegenheid om te gaan geloven in de Heer Jezus. Zeg tegen de Heer, ik geloof hier. Misschien zeg je erbij, kom in ongeloof te hulp. Dat zou kunnen, Marcus 9, 25. Maar hoe dan ook, ik geloof. Ik geloof, Heer Jezus, dat u voor mijn schuld aan het kruis gestorven bent. Dat geloof ik. En als je dat gelovig aanvaardt, ook al ben je niet bewust van de totale zonderlast, en niemand is zich bewust van de totale zonderlast. Niemand. Je komt nooit zover dat je al die zonden ontdekt. Maar de Heer Jezus is voor al die zonden wel gestorven. En de God vraagt ook niet dat je al je zonden moet belijden. Als je dat zou moeten, kwam je er ook nooit. Maar de Heere vraagt van ons dat we gaan geloven in hem die voor God alle zonden beleden heeft. Aha, dat is een heel ander verhaal. Dat betekent niet dat jij je zonde moet beleiden. Hij heeft het gedaan. Natuurlijk moeten wij onze zonde beleiden. Dingen die we weten, moeten we zeggen. Dingen die we verkeerd gedaan hebben, moeten we in orde maken. We moeten onze schuld erkennen, beleiden. Maar als u wacht totdat u alle zonden ziet en al die zonden zult gaan beleiden, dan komt u er nooit. Dat kan niet. De enige weg is geloven in de Heer Jezus. En daar kun je nu een begin mee maken. Dat kun je nu gaan doen. Dus je hoeft niet te wachten. En het is nu de tijd. En het is nu mogelijk om simpel op je stoel zitten te zeggen, Heer Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde, voor mijn schuld aan het kruis gestorven bent. En ieder die dat heeft gedaan, mag zich een kind van God noemen. Heeft het recht zich een kind van God te noemen. Hun die in zijn naam geloven. U bent een gezegend mens als u dat ooit gedaan hebt. En u bent een gezegend mens als u dat nu vanavond doet. Blijdschap in de hemel, maar ook blijdschap bij uzelf. Amen.